Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, dien Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt in vers 12 van Psalm 118. Stellen wij ons deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 51, het 6e vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 13 en ook vers 37 tot en met 41. De schriftlezing voor deze morgen is dus uit Handelingen 2, vers 1 tot en met 13 en vers 37 tot en met 41, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 51, vers 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen u Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13 en 37 tot 41. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eentrachtiglijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van allen volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte tezamen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partes en Medes en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië, en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië, en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: ze zijn vol zoete wijn. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij op deze eerste Pinksterdag stilstaan bij Handelingen 2 en daarvan het eerste tot en met het vierde vers. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen: en als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen. En er geschiedde haastig vanuit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dat zijn woorden van de psalmdichter, nee, ten diepste woorden waarin u uzelf bekend maakt, Heere. En wanneer wij op deze eerste Pinksterdag samengebracht zijn in uw huis en in het gebed naderen tot u, de Allerhoogste Koning, dan kan dat alleen wanneer we pleiten op deze woorden. Want Heere, wie zijn wij in onszelf wanneer we vanmorgen voor u zoeken te naderen in het gebed? We zijn mensen bevlekt met zoveel zonde en zoveel ongerechtigheden. En wanneer u ons zou hebben bewaard in de achterliggende week voor allerlei zonden met de daad en voor allerlei zonden in onze woorden, dan zijn er nog al die gedachten die door ons heen geflitst zijn en die spreken van onze vijandschap tegenover uw heilige wet en tegenover onze medemens, tegenover u boven alles. Heere, dan moet schaamte en verdriet ons hart vervullen. Laat het zo zijn dat de belijdenis van onze zonden en van onze ongerechtigheden niet maar een gewoonte alleen is, maar Heere, verbreekt u door de krachtige werking van uw geest ons hart. Ja, mogen we u daarom bidden, Heere, om de werking van uw geest, die geest die krachtig werkt en onweerstaanbaar werkt, die geest die soeverein werkt en waarvan u allerlei kenmerken hebt willen laten afbeelden in het waaien van de wind. Die geest die zuivert en verlicht en verwarmt, zoals het vuur dat doet. Heren, wanneer wij vanmorgen iets nodig hebben, dan is het wel de werking van uw geest. En we hebben dat niet verdiend. Maar wilt u reden nemen uit uzelf vanmorgen? En wilt u zo nog onder ons werken? We zeggen u dank dat u ons hier hebt gebracht, Heere. Dat is voor ieder van ons een wonder, maar dat geldt heel bijzonder wanneer het enige tijd geleden is dat we voor het laatst in de kerk waren. En bijzonder denken we dan wel aan onze zuster de Braber Reinierse, aan wie u het gegeven hebt dat ze deze morgen na weken door ziekte verhinderd te zijn en door de gevolgen van de operatie verhinderd te zijn, weer hier mag zijn. Wilt u haar gedenken en nabij zijn? En wilt u uw woord zegenen aan haar hart? We erkennen uw naam, Heere, dat u haar zoveel herstel gegeven hebt, dat ze ook de goede uitslagen mocht ontvangen. Heere, wilt u het ook vanmorgen, kon het zijn, tot een onvergetelijke dienst maken, waarin u zelf wilt spreken tot haar hart. Gedenk haar, haar man, alle die haar lief zijn, we dragen ze zo aan u op. Gedenk, Heere, andere zieken, die niet in de gelegenheid zijn om onder uw woord op te komen. Wilt u ze op de plaats waar ze meeluisteren, en dat betreft ook onze ouderen, gedenken en geven wat nodig is. Heere, wilt u zorgen voor hen die het psychisch moeilijk hebben? Ook dat kan een reden zijn van verhindering, maar het zou ook kunnen zijn dat we, ondanks de klachten die ons parten spelen, toch onze plaats kunnen innemen. Maar hoe het ook zij, we bidden vanmorgen van u of u ook in die omstandigheden krachten en sterkte wilt schenken. Wilt u, Heere, nabij zijn wanneer angst, wanneer somberte, wanneer donkerheid ons pad kruist, ons te neer kan drukken. Wilt u dan geven wat nodig is, Heere? Laat ondervinden dat u de levende God bent en dat er bij u licht is. En wilt dat licht laten vallen over onze levensweg. Heere, wil aan een ieder van ons denken vanmorgen, zoals we hier ook geestelijk gesproken aanwezig zijn. U kent degene die nog onbekeerd voortleven en die dat zelf niet eens beseffen. Wilt u het ze vanmorgen laten zien en ze staande houden op de brede weg? Heere, wilt u hen gedenken die weten dat ze nog onbekeerd zijn en voor wie dat in hun leven onrust geeft, vragen geeft, Laat het Heere zoveel onrust en zoveel vragen mogen geven, dat het mag uitdrijven tot u en aan uw voeten mag brengen. En u kent ook degene die daar een plaats mochten ontvangen. Heere, wil ze vanmorgen ook onderwijzen vanuit uw woord. Gedenk allen die van verre staan, die maar niet dichterbij kunnen komen. Heere, u kent de nood van het hart ook in dat opzicht. Wil u ontfermen en wilt u naderbij brengen door de werking van uw geest. Wil u kinderen onderwijzen vanuit uw woord. Wil ook degenen, Heere, die menen op een rotsgrond te bouwen, terwijl er alleen maar zandgrond onder hun voeten ligt, ontdekken aan het gebrek van een fundament in hun leven. En laat ze zien, Heere, wat ze missen, opdat het nog aan u mag verbinden en opdat het aan uw voeten mag brengen. Heere, geef zo wat nodig is, ook in het spreken. Juist het heilsfeest van Pinksteren leert ons dat u mensen wilt bezielen met uw geest, zodat ze de grote daden Gods gaan spreken, zodat ze met de prediking doordringen in de schuilhoeken van het menselijke hart, zodat zondaren door het zwaard van Gods geest doorstoken worden. Maar dat is toch tot hun leven. En Heere, laat zo de werking van uw geest vanmorgen mogen zijn onder de prediking, maar schenk dan ook alles wat nodig is bij het uitdragen van uw woord. Het ziet alles op u, Heere. Wij kunnen vanuit onszelf niet, maar wil onze lippen aanraken met een kool van uw altaar. Zo bidden wij om wat nodig is. Ontferm u zich over onze kinderen, over onze kleinkinderen, over anderen die ons lief zijn en die zijn afgedwaald bij uw woord en bij uw dienst vandaan. Heere, brengt u nog terug door uw krachtige Pinkstergeest. En zie zo in gunst op ons neer. Wil ons horen en verhoren. Uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 87, het derde en het vierde vers willen we gaan zingen. 87 vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. 3 en 4 van Psalm 87. Er zijn deze zondag 3 collecten bestemd voor eredienst, buitenlandse zending. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 67 en daarvan het eerste vers willen we zingen na de prediking. De algoede God, zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed, opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde wen en de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. Het eerste vers van Psalm 67. Geliefde gemeente, Pinksteren is een bijzonder heilsfeit. Want van alle andere heilsfeiten die daarvoor hebben plaatsgevonden, zouden we kunnen zeggen dat die gericht zijn op de zaligheid. Maar Pinksteren, dat is de zaligheid zelf. Laat ik dat proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Nog niet zo lang geleden liep ik bij de overdenking van de preektekst wat langs het water in de buurt van de pastorie. En toen was men daar bezig om een gezonken boot op te halen uit het water. En toen ik dat zo een ogenblik gadesloeg, ja, toen was wel duidelijk dat er voor die boot een hele sterke ketting nodig was. Wel, dat zou u kunnen vergelijken met het werk van de Heere als hij een zondaar tot de zaligheid gaat brengen. Om zo'n zondaar op te zoeken en om zo'n zondaar te redden is het nodig dat hij om te beginnen opgezocht wordt op de bodem van zijn bestaan en van de verlorenheid waar hij zich bevindt. Maar dan is er met eerbied gesproken een sterke ketting nodig. En is die ketting er? We zouden kunnen zeggen, ja, die ketting is er. Daar heeft de Heere zelf voor gezorgd in het werk van de Heer Jezus Christus. Want alles wat hij gedaan heeft, het is te vergelijken met de schakels aan zo'n sterke ketting. Kerst, de Heer Jezus die mens geworden is om ons mensen en om onze zaligheid, dat is een schakel. En het lijden van de Heer Jezus, dat is een schakel. En het sterven van de Heer Jezus, dat is een schakel. En de opstanding van Christus en zijn hemelvaart, het zijn allemaal schakels van die ketting die nodig is om een mens te trekken uit zijn verlorenheid. Daar heeft Christus heel die diepe weg door lijden tot heerlijkheid voor moeten gaan. Maar als die ketting er is, is dat op zich toch nog niet genoeg om die gezonken boot boven te brengen. Dan is het nodig dat die ketting als het ware onder dat schip gelegd en onder dat schip doorgetrokken wordt. En om dat schip gebonden wordt en dat er vervolgens ook kracht uitgeoefend wordt, zodat dat schip of die boot vanuit de donkere wateren opgetrokken, opgehesen wordt. Wel, nog een keer met eerbied gesproken, maar dat is nu precies het werk van de Heilige Geest. Hij die dat werk van Christus als het ware onder een verloren zondaar gaat doorhalen en gaat vastmaken en zo met die ketting een zondaar trekt uit zijn verlorenheid. Dat is iets van Pinksteren. Maar nu zouden we de vraag van morgen kunnen stellen, is dat dan wat Pinksteren betekent? Want dat de Heilige Geest zo werkt, dat hij werkt vanuit Christus en dat hij dat werk van Christus toepast aan het hart, dat is toch niet alleen iets voor na Pinksteren. Dat gebeurde toch eigenlijk ook al in de tijd van het Oude Testament. Toen was de Heilige Geest er toch ook al. David heeft het toch gedicht in Psalm 51 en we hebben het vanmorgen gezongen. Ai, laat uw heilige geest niet van mij scheiden. Wat wil Pinksteren dan precies zeggen? Wel, Pinksteren wil zeggen dat de Heilige Geest niet alleen gekomen is, niet alleen werkt, maar dat Hij ook is uitgestort in overvloed, in een hele grote mate, onder veel mensen, niet alleen onder Joden, maar ook onder heidenen. En dat zijn werk niet maar gering is, maar dat zijn werk krachtig en overvloedig is. En dat wordt in de Bijbel duidelijk gemaakt, onder andere met het woord vervulling. Pinksterfeest is het feest van de vervulling. Dat schrijven we bij de woorden van onze tekst van vanmorgen. Pinksterfeest, het feest van de vervulling. Drie gedachten. Allereerst, de dag vervult. Dat is vers 1. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. In de tweede plaats, het huis vervuld. Vers 2 en 3. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En tenslotte de discipelen vervuld. Dat is vers 4. En zij werden allen, nog een keer datzelfde woord, vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dus drie gedachten. Allereerst de dag vervuld. Vervolgens het huis vervuld. En tenslotte de discipelen vervuld. Wanneer is de Heilige Geest uitgestort? Onze tekst zegt, als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Om die woorden te begrijpen moeten wij allereerst weten dat er ook voor de uitstorting van de Heilige Geest, ook al in het Oude Testament, een Pinksterfeest was. Dat was een feest dat, net zoals het Pascha, stond in het teken van de oogst. U moet weten dat op het Pascha de eerstelingen in de vorm van garven voor het aangezicht van de Heere werden gebracht en voor de Heere heen en weer werden bewogen. De eerste opbrengsten van de eerste oogst, ze werden voor de Heere gebracht en daar werd, om zo te zeggen, dankdag voor gehouden. Dat was Pascha. En dan gingen er daarna 7 weken voorbij. En in die 7 weken rijpten de vruchten op het land. En werd er nog veel meer ingeoogst. En dan na 7 maal 7 dagen brak het wekenfeest of het Pinksterfeest aan. Dat was nog een oogstfeest. Maar dan werd de Heere dank gezegd voor de volle oogst. Dan werden er niet maar wat garven voor het aangezicht van de Heere gebracht, maar dan werden er gebakken broden voor het aangezicht van God gebracht. En die werden heen en weer bewogen als een bewijs van dank en van toewijding aan God. Wel, dat Pinksterfeest, dat oogstfeest, wordt hier aan het begin van onze tekst allereerst bedoeld. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En dan kunt u zich wel voorstellen dat het in de stad Jeruzalem een geweldige drukte is geweest. Want juist ter gelegenheid van de 3 grote feesten, Pascha, Loofhuttenfeest en Pinksterfeest, juist bij die gelegenheid kwamen mensen van heinde en ver naar Jeruzalem toe. Uit allerlei dorpjes en uit steden in Israël. Maar ook uit de landen buiten Israël waar de Joden over verstrooid waren. Van Perzië in het oosten tot Italië in het westen toe kwamen de mensen naar Jeruzalem toe om daar de grote feesten bij te wonen. En het is op die dag dat het de Heere behaagd heeft om zijn geest uit te storten. Als er velen in Jeruzalem bijeen zijn. Het heeft van oude tijden af de aandacht getrokken, gemeente, dat het nog maar anderhalve maand voor dit Pinksterfeest was, dat er een ander groot feest was in Jeruzalem, het Pascha. En wij weten wat er rond dat Pascha in Jeruzalem gebeurd is. Hoe de Heer Jezus Christus aan het kruis genageld is en voor de ogen van de inwoners van Jeruzalem en ook voor de ogen van alle feestgangers die naar Jeruzalem toegekomen waren, gekruisigd is. En nu is het 50, 49, 50 dagen, misschien iets langer daarna, als de Heilige Geest wordt uitgestort. En als velen van dezelfde mensen die een aantal weken geleden Christus hebben zien hangen en zien sterven aan het kruis, nu kunnen horen de prediking van de opgestane Heer Jezus en van de uitstorting van zijn geest getuigen kunnen zijn. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. En dan lezen we verder in de tekst. Toen waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. Wie bedoelt de evangelist hier als hij deze woorden schrijft? Wie zijn hier bijeen? Wel een vergelijking van het Bijbelgedeelte dat op onze tekst volgt en wat eraan vooraf gaat, maakt duidelijk dat we vooral moeten denken aan de 12 discipelen. 12, want de lege plaats die er was gekomen door het heengaan van Judas, die is opgevuld door Matthias. Er zijn er weer 12. 12 discipelen die eendrachtig, eensgezind, één van hart bijeen zijn. En rondom die 12 moeten we nog wel een wat grotere groep denken van misschien zo'n 120 mensen, zoals daar ook in hoofdstuk 1 over gesproken wordt. Dat zou kunnen. Andere discipelen in bredere zin van de Heer Jezus. Maar het gaat vooral hier over de 12 discipelen. Ze waren allen eendrachtiglijk bijeen. En hoe ze dan bijeen zijn, ja, dat wordt ons duidelijk als we nog even terugbladeren naar hoofdstuk 1. En we lezen daar het 13e en het 14e vers. Daar staat, en als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven. En dan worden de namen van de 11 discipelen genoemd. Matthias wordt er later nog aan toegevoegd. En dan staat er in vers 14, deze allen waren, weer dat woord, eendrachtiglijk, volhardende in het bidden en het smeken. Dus wij komen in onze tekst, want dat geldt ook voor onze tekst, wij komen de discipelen tegen in een biddende, in een smekende gestalte. Wat bindt de discipelen samen? De discipelen van wie we ook wel lezen in het evangelie, dat toen de Heer Jezus nog bij hen was, ja, dat ze toen niet altijd eendrachtig bijeen waren. Dat er onder hen ook wel twisting was. Bijvoorbeeld over de vraag wie van hen de meeste was. Maar wat bindt hen hier aan een? Het is het ootmoedige, smekende gebed om de komst van de Heilige Geest. Dat wordt hier bedoeld. Zo zijn de discipelen bijeen. We ontmoeten hen, om het met een woord van de Heer Jezus uit Johannes 14 te zeggen, we ontmoeten hen als wezen. En wezen, in de tijd van de Bijbel, Ja, dat waren mensen die helemaal aangewezen waren op de hulp van anderen. Dat is trouwens nog vaak zo wanneer je kinderen op hele jonge leeftijd hun ouders moeten verliezen. Wezen zijn aangewezen op de hulp van anderen en wezen, het waren in de tijd van de Bijbel ook rechteloze mensen. Mensen die geen rechten hadden. Die maar moesten hopen op ontferming, al had de Heere in zijn woord duidelijk belofte gegeven voor wezen. Want de Heere legt het door middel van de profeet Hosea op de lippen van zijn kerk in het Oude Testament. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Wel, zo waren de discipelen bijeen. In een weesgestalte. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik zal u geen wezen laten. Dat betekent, u zult het wel een tijd zijn, enige tijd zijn. U zult verlaten zijn door mij. U zult aangewezen zijn op de hulp van mij. U zult bidden, u zult smeken als een rechteloze. Zo ontmoeten we de discipelen. Op de vooravond van Pinksteren en ook op de Pinksterdag zelf. En als dat portret ons in Gods woord getekend wordt van de kerk van de Heere, zo met Pinksteren, dan komt de vraag van morgen tot ons, tot u en tot jou en tot mij. Hoe is het gemeente met ons geweest in de afgelopen 10 dagen? Periode tussen hemelvaart en Pinksteren. De tijd die in het kerkelijk jaar wel wordt aangeduid als de weestijd. Is er dit biddend smeken geweest om de komst, om de werking, om de doorwerking van de Heilige Geest? Is dat het geweest wat de dagen heeft gestempeld? Is dat het geweest dat ons onzichtbaar voor de mensen, maar zichtbaar voor de Heere in de hemel aan elkaar heeft verbonden? Heeft de Heere gezien mannen, vrouwen, jongens, meisjes die baden in het verborgene? Om het werk en om de doorwerking van de Heilige Geest. Of hebben we ook de achterliggende 10 dagen doorgebracht zonder ons maar 1 keer te bekommeren om de noodzaak van dat werk? Hebben we het ook in de achterliggende 10 dagen laten zien dat we het heel goed konden stellen zonder het werk van de Heilige Geest? Want onze catechismus zegt het op grond van het woord van de Heere zo duidelijk, dat de Heere zijn geest alleen wil geven. Ja, aan wie? Aan degene die hem zonder ophouden daarom bidden en vragen. Wel, dat gebed. Dat gebed. Ja, en als u het nu mist in uw leven. Als u zegt, dominee, dat is er helemaal niet geweest. Als u het moet zeggen, nee, niet tegen mij. Maar als u het moet zeggen in uw hart tegen de Heere. Heere, dat gebed dat ontbreekt zo in mijn leven. Zouden we dan niet met de schuld van onze biddeloosheid voor de Heere moeten komen? En zouden we dan niet de Heere te voet moeten vallen met het gebed? Heere, werkt u door uw geest die toch ook de geest der gebeden is? Dat gebed om de Pinkstergeest en om zijn werk. Nog 1 ding, naar aanleiding van het eerste vers van onze tekst. Zij waren eendrachtiglijk bijeen. In het gebed kunnen we vanuit het verband van de tekst zeggen. In het ootmoedig smeken. Maar dan gaan we nog één stap verder en dan komt de vraag van morgen, hoe komt dat? Dat de discipelen zijn gaan bidden om de Heilige Geest. Wat was het dat hen aandreef om te bidden om de komst van de Geest van Pinksteren? Wel, dat weten we wanneer we bekend zijn met Gods woord. We lezen in Handelingen 1 vers 8 hoe de Heer Jezus Christus zelf zijn belofte heeft laten klinken. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. De Heer Jezus heeft het zijn discipelen beloofd. De Heilige Geest zal komen. En dan even opletten, gemeente, wat gaan die discipelen dan doen? En dat is zo'n hele duidelijke trek in het geestelijke leven altijd weer. Dan gaan die discipelen niet redeneren, maar dan gaan ze biddend worstelen en smeken. Als de Heere belooft, en zijn geest komt erin mee en de belofte gaat kracht doen op een zondaars hart, dan wordt een mens geen rijk mens met de belofte. Geen bezittend mens, geen redenerend mens die het zegt, de Heer heeft het beloofd, dus het gebeurt allemaal. Dat zeggen wij met ons verdorven verstand. Maar als de belofte kracht gaat doen, dan laat de belofte me zien wat ik mis en wat er bij de Heere te krijgen is. En wat de Heere beloofd heeft. En dan brengt dat tot een smekend, een ootmoedig gebed. Dat ziet u hier ook. Als de discipelen waren gaan redeneren, dan waren ze naar huis gegaan, naar Jeruzalem gegaan en dan hadden ze gezegd, mannen aan het werk. We zien wel, de Heilige Geest zal zeker komen, God heeft het beloofd. U hoort dat soort dingen vandaag de dag misschien ook nog wel eens. Maar gemeente, laten we maar staan naar de Bijbelse houding ten opzichte van de belofte. Dat is de belofte van, dat is de houding van het ootmoedig bidden om de vervulling van Gods belofte, waar wij het niet hebben verdiend. Wel, dat is het eerste en dat ligt allemaal opgesloten in ons eerste vers. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. De dag vervuld. In de tweede plaats het huis vervuld. We lezen vers 2 en vers 3. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. Lucas neemt ons in gedachten mee naar het huis waar de discipelen waren. Onder de uitleggers bestaat er nogal wat verschil van mening over welk huis hier precies bedoeld wordt. Wordt daar de tempel mee bedoeld? Het zou kunnen. Of wordt daar de opperzaal mee bedoeld, zoals in Handelingen 1 aangeduid wordt? Dat laatste is misschien nog wel het meest waarschijnlijk. Dat de discipelen in een opperzaal zijn geweest. U weet, de huizen in Israël in de tijd van de Bijbel hadden een plat dak. En op dat platte dak was vaak een kamer gemaakt, waar iemand zich rustig kon terugtrekken op de eerste verdieping, zodat je niet direct oog in oog stond met het gewoel op de straten en de onrust van de straten, maar waar een zekere rust heerste. En we stellen ons voor dat de 12 discipelen daar bijeen zijn geweest. In het huis. En dat ze ook daar weer gebeden hebben. Eendrachtig bijeen. En dan ineens lezen we. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Gelijk als van een geweldige gedreven wind. En die vervulde het gehele huis waar ze zaten. Dus In dat huis waar die discipelen zijn, daar wordt ineens iets gehoord. Wat wordt er gehoord? Een geluid van een geweldige gedreven wind, van een stormwind, van een orkaan. En wij zijn gewend aan die woorden, we hebben ze al vele malen gehoord, maar u moet zich dat proberen even voor te stellen. 12 mannen in de rust van een opperkamer bijeen. Of misschien dan in de tempel bijeen, in een van de vertrekken. En dan ineens wordt de rust van die ruimte vervuld met het bulderende geluid van een stormwind. Zoals we dat in het voorjaar of in het najaar kunnen horen bij tijden. Dat is wat de discipelen te horen krijgen. En dan gaan we onze tekst nog maar even heel nauwkeurig lezen, want dan moeten we eigenlijk op allerlei woorden letten. En er geschiedde haastelijk. Dat is het eerste woord waar we even op letten. Haastelijk, dat betekent plotseling hier. Onvoorzien, zegt de kanttekenaar. Terwijl de discipelen er helemaal niet meer op hadden durven rekenen. Misschien al hadden ze gebeden. Al verwachten ze de belofte en de komst en de vervulling van de belofte. Maar als die belofte dan vervuld wordt, dan handelt de Heere toch altijd weer verrassend. Zo is het in het leven van de genade toch ook. De Heere houdt wel een arm en een ellendig volk dat leert wachten op hem en leert uitzien naar hem en leert bidden en smeken om zijn genade. Maar als de Heere dan overkomt in het hart van een zondaar, voor het eerst ook bij vernieuwing, dan is de Heere daarin toch altijd weer een verrassend God. Dan komt hij toch dikwijls weer op het moment dat u het allerminst verwachtte. Er geschiedde haastelijk uit de hemel. Dat is het tweede waar we even een streepje onder zetten. Het is alsof Lucas het nog een keer wil duidelijk maken. De Heilige Geest die in dit teken van de stormwind wordt afgebeeld. De Heilige Geest komt bij God vandaan. De Heere neemt reden uit zichzelf. Uit de hemel. En dan een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, die heel het huis in beslag neemt. En wat zou de Heere daar nou mee willen zeggen? Met dat geluid van een stormwind. Let op, het ging dus niet echt stormen in dat huis. Als dat gebeurd was, ja, dan waren er misschien wel allerlei dingen verwoest. Maar er wordt alleen een geluid gehoord dat doet denken aan het bulderen van de stormwind. Wel, daar wil de Heere dit mee zeggen. Als de Heilige Geest uitgestort wordt, en als hij zal gaan werken, dan werkt hij net als deze geweldige, gedreven wind. Dan werkt hij als een geweldige, gedreven wind. Ja, en daar zouden we heel lang over kunnen nadenken vanmorgen. U moet dat voor uzelf ook nog maar eens meenemen. En de jongeren ook. De Heilige Geest, als hij werkt, dan werkt hij als de stormwind. Dan moet u zo eens wat overeenkomsten tussen de wind en tussen de Heilige Geest nagaan. Laat ik u een paar overeenkomsten noemen. Een hele belangrijke overeenkomst is dat in de taal van de Bijbel het woord voor wind en voor Heilige Geest precies hetzelfde woord is. Dat is zo in het Oude Testament en dat is zo in het Nieuwe Testament. Andere overeenkomst is dat zoals de stormwind krachtig is, sterk is, de Heilige Geest, wanneer hij uitgestort wordt, ook gaat werken met kracht. Hij werkt Onwederstandelijk, zegt onze belijdenis. Dat betekent, een mens kan de werking van Gods geest, als de Heere krachtig gaat werken door zijn geest, niet tegenhouden. Niet tegenhouden. Wel tegenstaan, dat zegt Stefanus in zijn laatste preek voor de Joodse leidslieden. Dan zegt hij, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En dat is erg. Dat wij vanuit onszelf de Heilige Geest in allerlei opzichten tegenstaan. Als hij komt met zijn woord, dan staan we tegen. Als hij komt met de wet en hij laat u uw zonde zien, dan staan we tegen. Als hij komt met zijn evangelie en hij wijst de Christus der schriften aan, dan staan we hem van nature tegen. Als hij een mens onrustig maakt in zijn binnenste en als hij gaat twisten met een mens, ja, dan schudden we dat onrustige gevoel van ons af en dan denken we maar gauw weer denken aan de mooie en leuke dingen van dit aardse leven, dan staan we hem tegen. Maar wat de Heere nu laat zien in Handelingen 2, door het teken van een geweldige gedreven wind, dat is als de Heilige Geest met kracht gaat werken, dan houdt een mens, een zondig mens, de werking van de Heilige Geest niet meer tegen. Dan breekt de Heilige Geest door alle menselijke hindernissen heen, door alle onmogelijkheden heen, door alle barrières heen. En dat wordt nu juist een troost voor mensen die zichzelf leren kennen als een tegenwerker. Die zo leren zien in hun eigen hart dat hun hart zo tegen is. En de Heilige Geest zo tegen kan staan op allerlei wijzen. En die daar toch geen rust meer bij kunnen hebben. En die het zeggen moeten, misschien ook wel op eerste Pinksterdag 2017. Heere, hoe moet dat toch met mijn hart? Want er zijn zoveel hindernissen en zoveel muren in mijn leven. Daar is zoveel vijandschap en zoveel verzet in mijn leven. En u zegt, dit teken van Pinksteren ons, als de Heilige Geest werkt, dan werkt hij krachtig en onwederstandelijk. Dan is het voor hem een kleine zaak om het hart van een tegenstrevige zondaar in te nemen en ook in te winnen. Want al werkt de Heilige Geest krachtig, hij werkt ook liefelijk. Hij werkt ook liefelijk. Hij gaat het hart ook helemaal innemen en inwinnen. Zodat er een moment komt in een zondaarsleven dat de mens niet meer tegen is. Maar dat hij het gaat zeggen, Heere, gij hebt me overreed. En ik ben overreed geworden. Gij hebt me overmocht. Gij hebt me overwonnen. Zoals de dichter van Psalm 110 het zegt. Dat de Heere op de dag van zijn heerkracht, dat betekent van zijn overwinning in de strijd, van zijn overwinning in de geestelijke oorlog om de stad mensenziel, om dat beeld van Bunyan te gebruiken, een zeer gewillig volk heeft, gewillig gemaakt door diezelfde geest. Kijk, en dat wordt nog duidelijk gemaakt doordat we lezen over het geluid als van een geweldige gedreven wind. Enerzijds kracht, maar anderzijds in dat vertrek waar de discipelen waren toch een rust. Niet een stormwind die alles heen en weer schokt en schudt, maar toch ook een bepaalde rust. De Heilige Geest werkt krachtig, maar hij werkt ook het hart inwinnend en vervullend. Daar hebt u dat woord weer. En vervulde het gehele huis waar ze zaten. Wel, dat is het eerste teken van Pinksteren. En daar zou meer te zeggen zijn over de wind als teken van de Heilige Geest. Dat wil ook zeggen dat de Heilige Geest soeverein werkt. Dat Hij vrijmachtig werkt. Dat Hij werkt wanneer het Hem behaagt. En in wie Hem behaagt en in de mate waarin het Hem behaagt, ook dat ligt opgesloten in dat beeld. Maar we haasten ons naar het tweede teken, vers 3. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een iegelijk van hen. Nog niet zo makkelijk om ons voor te stellen wat hier precies bedoeld wordt. Al hebben we die woorden vaak gehoord, maar wat hebben de discipelen nu precies gezien? Ze hebben naar alle waarschijnlijkheid een vuur gezien dat uit de hemel neerdaalde. En dat vuur dat verdeelde zich over de 12 discipelen die daar waren. En dat vuur nam bovendien de gedaante aan van een tong, een menselijke, een sprekende tong. Daar moet u aan denken, dat is het beeld wat hier gebruikt wordt. Een sprekende tong. Enerzijds wat ze zien doet dus denken aan vuur, anderzijds aan een sprekende tong van een mens. En dat wordt gezien waarschijnlijk boven de hoofden van de discipelen. Dat is ook een teken van Pinksteren. Dat is ook een teken van de uitstorting van de Heilige Geest. En ook dit teken maakt iets duidelijk van de manier waarop de Heilige Geest werkt. Want hoe werkt de Heilige Geest? Dan moet u even nadenken over die sprekende tong. De Heilige Geest werkt door het gepredikte woord. Dat is bij uitstek het krachtenveld van de Heilige Geest. Waar wil de Heere juist werken door zijn geest? Daar waar het woord gepredikt wordt. Een sprekende tong. Bovendien een vurige tong, een vlammende tong. Daar ligt natuurlijk ook nog iets in opgesloten. Ik moest eigenlijk denken, gemeente, en misschien dat u er ook wel aan moest denken, aan dat visioen wat Jesaja zag in Jesaja 6. Als hij de Heere daar ziet, op die heilige troon, en als Jesaja het uitroept, wee mij, ik verga, omdat ik een man ben van onreine lippen. Hoe zullen mijn lippen ooit kunnen spreken tegen God? En hoe zullen ze ooit kunnen spreken over God? En dan komt er een engel en die raakt de lippen, de mond van Jesaja aan met een kool van het altaar. Een vurige, een brandende kool. Kijk, is dat ook niet wat hier bedoeld wordt? Vurige tongen, tongen als van vuur, zoals de tekst het zegt. Als de Heere wil spreken, als de Heere wil werken door zijn geest, dan doet hij dat door het gesproken woord. Maar dan is het ook zo nodig dat hij de lippen van zijn dienaren aanraakt met een kool van het altaar. Opdat ze gaan spreken in de overeenstemming met de reinheid van zijn heiligdom. En dan is het niet alleen nodig dat de Heilige Geest werkt als de wind, maar dan is het ook nodig dat de Heilige Geest werkt als het vuur. En ook daar mag u voor uzelf nog eens over nadenken. Het vuur dat reinigt en dat wegbrandt alles wat onheilig is. Het vuur dat licht ontsteekt te midden van alle duisternis. Het vuur dat verwarmt en dat de hardste ijsklompen doet smelten. Dat vuur is niet minder nodig. Wel, in die tekenen, enerzijds het geluid als van een geweldige gedreven wind, anderzijds verdeelde tongen als van vuur. In die tekenen beeld de Heere het werk van de Heilige Geest af. Nu komt de vraag van morgen tot ons, gemeente: wie heeft de Heilige Geest nu zo nodig? Wie van ons heeft de Heilige Geest nu zo nodig? Wie zegt het vanmorgen: Heere, die en die trek, dat en dat kenmerk van de tekenen die u zelf gegeven hebt, dat is precies wat er aansluit bij de nood van mijn leven, bij de leegte in mijn leven. Het is zo nodig, nee, niet alleen dat de dag van Pinksteren vervuld wordt, niet alleen dat het huis vervuld wordt, maar dat ook ik vervuld word met de Heilige Geest. Wil toch zo werken in mijn hart en in mijn leven. Want daartoe geeft de Heere deze tekenen, gemeente. Niet alleen dat we zullen horen wat die dingen precies betekenen. En dat we misschien straks de kerk uitgaan en dat we zeggen: nou ja, dat was dan toch nog iets nieuws bij al het bekende dat we gehoord hebben. Maar de Heere geeft zijn woord opdat het gebedstof zou worden. Opdat het stof zou worden om te vragen: Heere, werkt u met uw geest in mijn leven als een vuur? Dat alle onreinheid uitbrandt. Werkt u in mijn leven met uw geest als een vuur dat verlicht, te midden van alle donkerheid en duisternis en verblinding? Werkt u met uw geest als een vuur dat verwarmt, opdat het in mijn leven wordt zoals het werd in het hart van de Emmausgangers? Waren onze harten niet brandend in ons als hij met ons sprak op de weg? Onze laatste gedachte. De discipelen vervuld. Vers 4. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Dat is het laatste waar we bij stilstaan. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Wat betekent dat? Nee, dat betekent hier niet de bekering. Dat zouden wij misschien op het eerste gehoor zo denken, maar dat betekent het hier niet. Dat kan ook niet, want de discipelen kenden genade. Dat wil hier in hoofdstuk 2 vers 4 vooral zeggen: God geeft aan die 12 discipelen de gaven van zijn geest, de werking van zijn geest, zodat ze geschikt worden voor hun roeping, voor hun taak. En waartoe had de Heer Jezus ze geroepen? Wel, de Heer Jezus had gezegd: gij zult mijn getuige zijn. Zowel te Jeruzalem als in geheel Judea daaromheen en Samaria nog verder weg tot aan de uitersten der aarde. Dat was de roeping voor de discipelen. Maar hoe moesten ze ooit spreken? Hoe moesten ze ooit het evangelie verkondigen in eigen kracht? Het waren eenvoudige visserlui. Het waren mensen zonder veel opleiding. Het waren mensen met geen kennis van de talen. Hoe moesten ze ooit het evangelie brengen tot aan de uiterste der aarde? En daar gaat de Heere ze nu alles voor geven wat nodig is. Ze werden vervuld met de Heilige Geest, zodat ze gingen spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dan zorgt de Heilige Geest er niet alleen voor dat die discipelen andere talen gaan spreken, zodat de mensen onder hun gehoor uit allerlei landen afkomstig het kunnen verstaan. Maar dan vult de Heilige Geest de discipelen ook met een geheiligde kennis van Christus en van het evangelie der genade. En van zijn woord, zodat de discipelen precies zo spreken dat het is naar de zin en naar de mening van de Heilige Geest. Dat is wat er hier bedoeld wordt. En dan spreken ze, bezield staat er eigenlijk in het laatste woord van onze tekst, uit te spreken. Dat wil zeggen met bezieling spreken, met kracht spreken en ook ronduit in alle duidelijkheid, in alle helderheid spreken. Zo spreken de discipelen. God geeft door zijn geest wat nodig is voor de bediening van zijn woord. Dat is wat hier allereerst bedoeld wordt. Er is meer te zeggen over het werk van de Heilige Geest. Er is ook meer te zeggen over de vervulling met de Heilige Geest. Vanmiddag hopen we daar nog iets heel anders van te horen. Maar wat we in deze versen en vooral in het vierde vers zien is dat de werking van de Heilige Geest heel nauw betrokken is op de prediking van het woord. En kijk wat er toen nodig was. Wat de discipelen nodig hadden, dat is vandaag de dag nog nodig, gemeente. Dat de dienaren van het woord bediend worden door de Heilige Geest. En dat ze spreken in overeenstemming met het woord en naar de bedoeling van de Heilige Geest. Dat is nodig. En dat is tegelijkertijd zo onverdiend van onze kant. En nu komt de vraag vanmorgen ook tot ons, heeft ook dat een plaats in ons gebed? Heeft de prediking van het woord een plaats in onze dagelijkse gebeden? Op de zondagmorgen voor u naar de kerk gaat zeker. En tijdens het stilgebed aan het begin van een dienst niet minder, maar ook op de doordeweekse dagen. Een zegen, gemeente, wanneer je mensen mag ontmoeten in de gemeente die het soms zo wel eens een keer kunnen zeggen, niet optochtelijk, maar het zomaar eens uit hun mond laten glippen, dat ze soms op maandag al de heren bidden en vragen om wat nodig is met het oog op de preken van de zondag erna. Want als de Heilige Geest niet te spreken geeft, dan kunnen er nog wel veel woorden komen. Maar dan zijn het alleen maar mensenwoorden. En als de Heilige Geest niet meekomt in de prediking, dan zal de prediking in de Jeruzalemkerk of waar dan ook nooit kracht doen. Het is zo nodig dat we de werking van de Heilige Geest ontvangen. En dat dat een zaak is van het gebed ook onder ons. Ja, dan is het nodig, en u bent me in gedachten al voor misschien, dan is het nodig dat de Heilige Geest dus aan twee kanten werkt, met eerbied gesproken. Dan is het nodig dat Hij werkt in degene die het woord brengt. In de discipelen in Handelingen 2 en in de dienaren van het woord vandaag de dag. Het is nodig dat Hij werkt van dag tot dag. Het is nodig dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. En dat ze zo spreken, zoals de Geest hen geeft uit te spreken. Nee, dat gaat niet buiten de studie van Gods woord om. Dat gaat ook niet buiten de biddende overdenking en de voorbereiding op de prediking om. Dat wil de Heere allemaal in dienst nemen, maar het moet wel in dienst genomen worden door de Geest. Anders is het mensenwerk. Maar het is nodig dat de Heilige Geest werkt aan de kant van de prediker, maar ook aan de kant van ons allen als hoorders. Dat Hij werkt, ja, zoals Hij duidelijk maakte in die tekenen. Dat Hij werkt krachtig als een stormwind. Dat Hij werkt reinigend en uitbrandend alles van de zonde zoals een vuur. Dat Hij werkt verlichtend, zodat ik ga zien bij het licht, het vuurlicht van Gods geest, wie ik ben eerder nog wie God nu is. En dat ik vanuit de kennis van God zelf kennis krijg. En dat het met me gebeurt wat er gebeurde in Handelingen 2. Want daar loopt de prediking, daar lopen deze tekenen. Daar loopt de vervulling van Gods geest op uit. Dat het met me gebeurt, met u en met jou en met mij. Wat we lezen in het 37e vers. En ze werden verslagen in het hart. Want dat is de eerste vrucht van Pinksteren. Ze werden verslagen in het hart. Letterlijk staat er. Met een zwaard doorboord, doorstoken. Want ze zagen het, we staan schuldig aan het grootste kwaad tegenover het hoogste goed. En toen werd er een vraag geboren, een echte Pinkstervraag, gemeente. De vraag, wat moeten we doen? Wat moeten we doen, mannen, broeders? Wat moeten we doen om zalig te worden? En toen mocht Petrus het aanwijzen. Jezus Christus als de zaligmaker van zondaren. Wat hebben we dat nodig? Deze werking van de Heilige Geest. En u zegt onze tekst van vanmorgen ons. En dan onderstreep ik nog één keer die drie woorden, vervuld, vervuld en nog een keer vervuld. Nu predikt onze tekst van vanmorgen dat de Heilige Geest niet met mate is uitgestort, niet maar in geringe mate, maar dat Hij in grote overvloed is uitgestort, opdat Hij onder velen zou werken. En opdat Hij overvloedig zou werken, opdat Hij krachtig zou werken, opdat zondaren zo gebracht worden tot de zaligheid. Wel, dat geven de Heere op deze Pinksterdag aan u en aan mij. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo gaf u dat wij bij de tekenen van Pinksteren mochten stilstaan. En wil ook ons, Heren, de werking van uw Heilige Geest in het hart geven. U werkt door het woord en met het woord, maar daarbij is de krachtige toepassing en de bediening van uw geest zo nodig. En nu hebben we gehoord hoe u krachtig werkt, zoals de stormwind kracht heeft. We hebben gehoord, Heren, hoe u soeverein werkt, vrij, zodat wij op geen enkele manier onze rechten kunnen laten gelden. Maar Heren, laat het woord van deze morgen ons mogen verbinden aan de troon van uw genade in een ootmoedig gebed. Schenkt u dat gebed dat u door de geest van Pinksteren werkte voordat u kwam, ook in ons hart, in ons leven. Heren, breng ons vanmiddag samen, wanneer een heel ander gedeelte uit uw woord de aandacht zal vragen. Schenk ook dan wat nodig is. Doe genadig verzoening over al het zondige en het gebrekkige. En zegen wat van u was. Geleid ons over de wegen en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 25, het tweede vers, is onze slotzang. 25 vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.